Een citaat van Voltaire. In El Dorado, ja, daar gaat misschien alles goed, maar in de rest van de wereld niet. Welkom, leuk dat je luistert naar deze 17e aflevering van De Wereld en Literatuur. Een podcast over wereldliteratuur. En superleuk dat jullie zo massaal naar de vorige aflevering hebben geluisterd, het interview met Paul van Tongeren. Ik vond het leuk om te doen met hem in gesprek te gaan, dus mocht je nog tips hebben voor andere interviews, andere interessante mensen die ik zou kunnen spreken, laat me dat vooral weten via Instagram of mail of dat soort dingen. Want het lijkt me heel leuk om nog een keer zulke gesprekken te doen. En ik heb in die aflevering ook beloofd om zijn boek te verloten. Hij heeft inmiddels ook weer een nieuw boek, die komt volgende week uit, Identiteit heet die. Maar we gaan ook gewoon doodgewone vrienden verloten met handtekening. Wie mijn Instagram volgt heeft het misschien al gezien. Maar die ga ik verloten, dus ik heb hier zoals altijd weer een bakje bij me met allemaal papiertjes erin zitten voor de loting. Dus die pak ik er nu even bij en dan hoop ik een winnaar te pakken. Nou, ik heb een papiertje erbij. En de winnaar is Joël. Van harte gefeliciteerd Joël, het boek komt naar je toe. Ik neem contact met je op via de Vriend van de Show pagina. Van harte gefeliciteerd, wil je ook een kans maken op zo'n boek? Word dan ook vriend van de show voor 3 euro per maand. Help je mij mee en kun je de volgende keer ook kans maken op een boek. Maar dat voor de verloting. Laten we snel overgaan naar het boek van vandaag. Eerlijk gezegd vond ik het wel een moeilijke aflevering deze keer. Zoals je merkt, het is ook alweer wat later wanneer deze aflevering geüpload wordt. Het is namelijk al donderdag nu. Normaal upload ik op dinsdag. En ik kies vaak een boek van tevoren uit. Dus ik heb 2 weken geleden dacht van oké, ik ga voor de volgende aflevering ga ik dit boek bespreken. En dat was voor deze keer Candide van Voltaire. En ik had dat boek gekozen. Ik had hem al een keer gelezen, lang geleden. Maar ik dacht van nou, leuk boek, laat ik die nog een keer gaan bespreken. Maar in dit boek gaat het onder andere over de aardbeving van Lissabon in 1755. En ja, natuurlijk hebben we het allemaal deze week meegekregen. Die verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Waar net als in Lissabon toentertijd tienduizenden doden zijn bijgevallen. En toen ben ik toch gaan nadenken, toen dacht ik van ja, moet ik deze aflevering wel gaan maken? In welke vorm moet ik die precies gaan maken? Want is het wel aan mij om hier wat over te zeggen? Schieten mijn woorden juist niet tekort wanneer ik in deze week dan zo'n soort verhaal ga bespreken? Ja, ik vond het een beetje lastig, dus ik heb wat langer nagedacht over de inhoud van de aflevering. Ik dacht van ja, hoe wil ik dit precies bespreekbaar maken? En ja, nou ja, de toon van Candide helpt ook niet altijd mee, want die is vrij ironisch, satirisch geschreven. Dus nou ja, dat is toch lastig om er nu op deze manier ook vandaag de dag over de aardbevingen te spreken. Wanneer we allemaal die verschrikkelijke beelden ook hebben gezien, kan dat toch een beetje verkeerd vallen. En ja, toch overvalt mij dan ook wel weer het gevoel als ik naar het nieuws kijk, als ik die beelden zie. Wat kan ik doen in deze situatie? Er zijn mensen geweest vanuit Nederland die erheen zijn gegaan, wat natuurlijk ontzettend mooi is. Maar kan ik ook wat doen? Moet ik per se daarheen gaan? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen? En toch, die gedachte zet mij wel aan om toch maar deze aflevering te maken. Ook omdat ik denk dat heel veel mensen met dit gevoel zitten. En dat het misschien juist daarom wel goed is om juist dit bespreekbaar te maken. De woorden die ik er nu aangegeven, die schieten natuurlijk tekort om de pijn van de mensen daar te beschrijven. Maar ze kunnen misschien ons wel helpen om ermee om te gaan. Dus vandaar dat ik vandaag toch de vraag centraal wil stellen wat te doen wanneer het leed zich zo ver weg van ons afspeelt. En op deze vraag kom ik in de analyse uitgebreid terug en we gaan eigenlijk kijken hoe Voltaire in Candide met deze vraag bezig gaat. Nou ja, daarmee richten we ons wel wat specifieker op de gebeurtenissen van deze week. Maar misschien is dat ook wel goed, want misschien hebben we ook wel soms de tijd nodig om juist zulke dingen te verwerken en nou ja, een antwoord of een reactie daarop te kunnen geven. In die zin lijkt de aflevering ook wel een beetje op de aflevering van Job in aflevering 8, waar het ook ging over het leed, het onrecht wat Job werd aangedaan. Maar bij Voltaire zien we toch wel een andere gedachtegang en wat dat precies is gaan we zien, maar we lezen Candide dus, had ik al gezegd, is vertaald door Hans van Pinksteren, uitgegeven bij uitgeverij L.J. Veen, het Amsterdam Antwerpen in 1994, althans de editie die ik gebruik. Er is ook een nieuwe editie in de Perpetua-reeks verschenen, waar ik het met Piet Gebrandi over heb gehad in aflevering 12, van dezelfde vertaling door Hans van Pinksteren. is een hele mooie uitgave. Dus mocht je hem daar willen kopen, dan kan ik dat zeker aanraden. Hans van Pinkster heeft heel veel Franse klassieken vertaald. Flaubert, Molière en Montaigne natuurlijk ook. En Candide dus ook. Die is oorspronkelijk uitgegeven in 1759. Staat helaas niet op de lijst van de Noorse boekenclubs, wat toch wel een beetje gemis is, vind ik. Maar ja, dat zij zo kunnen ook niet alles hebben natuurlijk. Maar Voltaire, we kennen hem natuurlijk allemaal wel. De naam zegt ons denk ik allemaal wel wat. En een paar jaar geleden was ik in het Pantheon in Parijs, die opgeleefd is in 1789. En ja, dat is dus het jaar van de Franse Revolutie. En twee jaar later is Voltaire al bijgezet in het Pantheon. Dus het Pantheon werd oorspronkelijk, was het een soort van idee om daar een kerk te huisvesten, maar al snel werd het een soort van begraafplaats voor belangrijke en bekende Fransen. Voltaire werd daar dus twee jaar later al bijgezet. En er was een hele massale processie toen Voltaire werd bijgezet. Er waren naar schatting 1 miljoen mensen. Moet je nagaan hoeveel mensen dat zijn. Dat is echt bizar. Ja, Parijs was natuurlijk toen ook al een grote stad. Maar moet je nagaan, 1 miljoen mensen lopen uit om naar de processie van Voltaire te gaan. Dat is een hele seculiere processie. Er werden dan in plaats van heiligen werden de boeken van Voltaire in de processie geplaatst en dat soort dingen. Maar hij werd dus geplaatst uiteindelijk tegenover Rousseau. En daar ben ik toen ook geweest, heb ik een stukje van Candide gelezen. Wat op zich wel, ja, was wel vreemd om dat daar een stukje van te lezen. Dat toch een beetje in aanwezigheid van de auteur zelf dan. Maar de vraag, ja, waarom zagen de revolutionairen dan zoveel van Voltaire? Wie is die Voltaire precies? Laten we daarvoor doorgaan naar de contextuele schets. Oké, Voltaire, ik heb hem al in meerdere afleveringen genoemd, maar eigenlijk is het een pseudoniem van François-Marie Arouet. En Arouet werd geboren in 1694 in Parijs. Had een vrij rijke vader, is naar de beste scholen gestuurd. Bleek al vrij snel dat hij wel slim was. maar toch was hij geboren met een slechte gezondheid, was vaak ziekig, maar hij had juist daardoor misschien ook wel een ontzettende werkdrift, omdat hij toch elke keer, nou ja, misschien het einde voelde naderen, wat uiteindelijk niet zo was, want hij is best oud geworden. Maar hij bleef heel hard doorwerken altijd. Nou, hij werd geboren natuurlijk in Frankrijk van Louis XIV, de Zonnekoning. Daar heb je een fantastische podcast over van Johan Op de Beek, die zou ik in de show notes zetten. Ook over de Franse Revolutie trouwens. Allebei zeker de moeite waard om nog wat context te krijgen voor het leven van Voltaire. Maar dat is een tijd van oorlogen, van absolutisme, van intolerantie, waar geen godsdienstvrijheid is. Vooral het begin van die 18e eeuw. Maar ook een beetje de tijd van de verlichting en, nou, waar de redelijkheid steeds een centralere rol gaat krijgen, ook binnen het werk van Voltaire zelf. En hij begon al vrij vroeg met het uiten van kritiek op autoriteiten, heeft daardoor ook een tijdje in Nederland gezeten. Heeft ook vastgezeten in de Bastille, zelf dus ook in 1717. Wat dus al enigszins de relatie met de revolutionairen verklaart. En hier schreef hij zijn Oedipus en die heb ik in aflevering 1 bij Oedipus ook besproken. Daar was ik toen niet heel positief over, ben ik nog steeds niet echt. Candide is wat dat betreft wel iets beter, vind ik. Hij schreef dus allemaal toneelstukken, allemaal wetenschappelijke werken, ook historische werken, novelles. Hij heeft allemaal verschillende dingen gedaan. En op een gegeven moment werd hij verbannen naar Engeland, 1726, en kwam daar in aanraking met protestantisme en de godsdienstvrijheid die daar heerste. Kwam onder invloed te staan van onder andere Newton. Hij heeft dat verhaal van dat de appel op Newtons hoofd kwam, heeft hij te horen gekregen van een nichtje van Newton en dat heeft hij eigenlijk wereldkundig gemaakt. Dus dat verhaal komt dan van hem. Nou ja, in dat opzicht heeft hij al heel wat bijgedragen aan de legende om Newton. Maar hij is ook teruggekeerd naar Frankrijk uiteindelijk vanuit Engeland. Is samen gaan wonen met Émilie du Châtelet, Frans wiskundige en filosoof. Die heeft heel veel interessante dingen over Descartes bijvoorbeeld gezegd. Maar die woonden samen, die deden samen experimenten, voerden theaterstukken op en dat soort dingen. Uiteindelijk is hij ook nog uitgenodigd door Frederik de Grote, heeft hij aan het Hof van Pruisen gezeten, dus hij heeft een heel turbulent leven gehad wat dat betreft, op verschillende plekken geweest. Is uiteindelijk gevlucht daar, want werd een beetje met de dood bedreigd. Dat is rond 1753 zoiets. In 1755, wat ik dus al heb gezegd, is de aardbeving van Lissabon. En dat bracht echt een schok teweeg in de, nou ja, filosofische kringen, maar eigenlijk in de hele maatschappij, Europese maatschappij, want daar werden tienduizenden mensen kwamen erom. Het was op een kerkelijke feestdag, volgens mij Allerzielen. En heel veel mensen zaten in de kerk. De kerken stortten in. En er kwam al een deel van de stad stond in vuur en vlam. Er kwam ook nog een tsunami-golf. Heel erg allemaal. En lijkt in dat opzicht ook heel veel op wat we deze week gezien hebben. En in reactie op deze gebeurtenissen en vooral ook de filosofische theorieën daarover, schrijft hij Candide. En die heeft hij volgens overlevering in 3 dagen geschreven. Wat je op zich wel kan zien als je het manuscript leest, want het is heel vlot. Er zitten niet heel veel ontwikkelingen in het verhaal. Nou, dat hoeft ook niet per se in de novelle, want de novelle is altijd maar rond 100 pagina's. Maar het lijkt in dat opzicht een beetje op Pushkin, die ontzettend snel schrijft en ook een beetje dezelfde humor. Maar daar gaan we zo meteen over de inhoud van Candide. Misschien nog iets meer over de achtergrond van Candide. Hij schreef het dus toen hij 64 was. Terwijl, zoals Hans van Pinkster in zijn nawoord zegt, het met een kwajongensachtige ironie geschreven is. Ik denk inderdaad, als je het leest, denk je van deze schrijver moet wel rond begin 20 zijn. Maar hij was 64, wat best wel gek is. Vooral als je het zelf leest, denk wel dat je dat gevoel dan herkent. Wat voor roman of wat voor novelle is Candide precies? Het is gelardeerd met satire en ironie en geschreven tegen de filosofie van Leibniz en Wolff. En dat zijn twee Duitse filosofen ook, die leven iets eerder en gelijktijdig met Voltaire. Maar die hadden een theodicee ontwikkeld en dat heb ik in aflevering 8 bij Job ook benoemd. Maar dat is een poging om het kwaad in de wereld te verklaren. Dus de vraag naar, als God bestaat, waarom is er dan kwaad in de wereld? Dat probeert een theodicee op te lossen. En het antwoord van Leibniz is dat we in de best van alle mogelijke werelden leven. Dat God in staat was om verschillende werelden te scheppen. Maar dat hij de beste van deze werelden geschapen heeft. En dat de dingen, de kwade dingen die in die wereld zich afspelen, dus bijvoorbeeld aardbevingen, dat noodzakelijke kwaden zijn. Omdat anders hadden we deze wereld nooit gehad. Dus dat is de best mogelijke wereld. En wat Voltaire eigenlijk doet is Candide om deze opvatting van de wereld in contrast te brengen met de werkelijkheid van het leven. Dus die opvatting van de wereld als de best mogelijke wereld, daar maakt hij een soort van satire van. Maar we gaan zien hoe hij dat doet. En hiervoor gebruikt hij dus de personage Candide. Candide is een vrij eenvoudig verhaal, dus de samenvatting hoeft ook niet super lang te zijn, maar in de eerste regels maken we kennis met Candide. En het is een Duitser, zo gek, het heeft een Franse naam, maar hij komt uit Duitsland. Want Candide betekent in het Frans zoiets als oprecht of onbevangen, rein. Dus de hele oprechte, onbevangen jongen. Waarmee we geïntroduceerd worden, en lezen we het volgende en dan citeer ik. In Westfalen, gebied in Duitsland, in het kasteel van de baron van Toender ten Tronk, een hele rare naam, ik weet niet echt waarom die naam heeft gebruikt, maar goed. Leefde een jonge man die van nature een zeer mild karakter had. Je kon van zijn gezicht aflezen wat er in hem omging. Hij had een vrij helder verstand en was heel eenvoudig van geest. Ik denk dat hij om die reden Candide werd genoemd. Einde citaat. Dus zo wordt Candide geïntroduceerd. Hij leeft in een kasteel en hij krijgt een les van Pangloss. Zijn filosofiedocent. Ja, Pangloss, je zou het eigenlijk als Pangloss moeten zeggen, het is Grieks, maar dat staat voor een en al taal. En Voltaire introduceert deze docent dan op de volgende manier, ik zal Pangloss blijven zeggen. Pangloss gaf les in de metafysico, theologo, cosmo, sullologie. Hij bewees op voorbeeldige wijze dat er geen gevolg is zonder oorzaak en dat in deze beste van alle mogelijke werelden het kasteel van mijn heer de baron het mooiste was van alle kastelen en mevrouw de beste van alle mogelijke baronessen. Einde citaat. En dan krijgen we dus al direct een indruk van Voltaire's ironische stijl, want Pangloss wordt dus geïntroduceerd als een docent die zich gespecialiseerd heeft in een reeks aan, wat moet je ervan zeggen, metafysico, theologo, cosmosiologie. Dus een soort van nietszeggend geheel. Ja, wat doe je dan precies? Het is heel onduidelijk wat Pangloss precies doet, maar hij kan op een bepaalde manier allemaal dingen bewijzen. Doet er wel een beetje denken aan Jozef Knecht in het Kralenspel van Herman Hesse, voor wie dat kent. Maar Pangloss die loopt daar een beetje rond en Candide heeft les bij hem en de dochter van de baron ook, Cunegonda. En op een gegeven moment, Candide heeft een oogje op haar en op een gegeven moment kust hij haar zelfs. En de baron is daar niet van gediend, die schopt hem uit huis. En daar begint de ellende van het verhaal. Dus dan Candide wordt eigenlijk uit die idyllische wereld getrapt, die wereld van Toentertent Tronk. Alleen die naam al klinkt al een beetje sprookjesachtig. Hij wordt uit die wereld getrapt en dan begint de ellende. Hij wordt gerekruteerd voor het leger, wat hij eigenlijk helemaal niet wil. Hij moet oorlog voeren, komt langs brandstapels. Om een voorbeeld te geven van hoe Voltaire dit dan ironisch beschrijft. Eerst kegelden de kanonnen ongeveer 6000 man aan weerszijden omver. Daarna werd met behulp van musketvuur de beste van alle werelden bevrijd van zo'n 9-10.000 schelmen. Einde citaat. Dus je krijgt de hele tijd die ironische toespeling op dat idee van Pangloss dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven. En Candide krijgt te maken met alle mogelijke vormen van ellende. Religieuze intolerantie, oorlogen, brandstapels zoals ik al had gezegd. Maar ook op een gegeven moment de aardbeving in Lissabon. Als hij daar is, dan heeft die aardbeving precies haar plaats in 1755. En dan lezen we ook de reactie die Pangloss daarop zegt. Dus die is ook getuige van die aardbeving. Op een gegeven moment komen Candide en Pangloss elkaar weer tegen. Want Pangloss blijkt ook verbannen te zijn uit het kasteel. Maar die zegt dan het volgende. Om hem te troosten zei Pangloss dat dit nu eenmaal in de aard der dingen besloten lag. Want, stelde hij, alles hier op aarde kan gewoon niet beter. Want als er een vulkaan onder Lissabon ligt, kan die nergens anders zijn. Want het is onmogelijk dat de dingen niet zijn waar ze zijn. Want alles is goed. Einde citaat. En hier zie je dus heel duidelijk dat conflict ontstaan tussen een idee hebben van de wereld, het idee hebben van dat we in de best mogelijke wereld leven, en de ware realiteit van deze wereld. Want in het licht van wat daar gebeurd is in Lissabon, kan Pangloss dit eigenlijk helemaal niet zeggen. Dat hij zegt van ja, het kan gewoon niet beter. Ja, want het moet nou eenmaal zo zijn dat er onder Lissabon een vulkaan ligt. En het is onmogelijk dat de dingen niet zijn waar ze zijn. Dus je hebt een heel een soort van algebraisch gekunstelde redenatie, waarmee opeens dit leed wordt wegverklaard. En dat is de hele tijd wat terugkomt in het verhaal. Uiteindelijk gaat Candide naar Zuid-Amerika, krijgt hij nog meer ellende te maken. En dan heb je toch een raar hoogtepunt of een raar lichtpunt in het verhaal. Want dan komt Candide samen met Cacambo, dat is dan een vriend van hem of een hulpje van hem, komen ze in El Dorado, het mythische goudland. En daar zien ze dat alles goed gaat, mensen zijn rijk, maar het boeit ze helemaal niks of ze diamant of goud hebben, want alles is van diamanten of goud. En ze gaan daar weer weg. Ze op een gegeven moment denken ze van ja, we gaan weer terug naar de werkelijke wereld. Gaan weg met een hoop geld en diamanten, verliezen bijna alles, maar blijven voor lange tijd toch nog heel rijk. En Cacambo wordt op een gegeven moment weggestuurd door Candide, die zegt van ja, je moet Cunegonda opzoeken, want die zit ergens in Argentinië en die moet je meesturen, want ik wil met haar trouwen. En nou, die gaat dus weg, Cacambo, en dan zoekt Candide zoekt een nieuw reismaatje, Martin. En dat is iemand, eigenlijk het tegenovergestelde figuur van Pangloss. Dus Martin, die koestert geen enkele illusie meer. Die heeft in tegenstelling tot Pangloss, die eigenlijk een optimistisch, deterministisch wereldbeeld heeft, heeft hij juist een pessimistisch, deterministisch wereldbeeld. Dat de mens slecht is en dat er niets goeds op de wereld kan gebeuren. En zo heeft Candide dus drie reisleiders doorheen het verhaal. Je hebt Pangloss, Cacambo en Martin. En Cacambo is wat meer praktisch ingesteld en om nog even een schets te geven van die drie verschillende karakters. Dat is wel een heel leuk stukje uit het boek. Zal ik nog een wat langer citaat geven, maar dan krijgen we dus duidelijk met welke contrasten Voltaire precies in dit verhaal speelt. Diep in zijn hart had Candide helemaal geen zin om met Cunegonda te trouwen. Nou, op een gegeven moment komt hij haar tegen en dan blijkt ze opeens heel lelijk te zijn geworden, dan wilde hij het niet meer. Oké, ik lees verder. Maar de baron gedroeg zich zo hons dat hij niet op zijn besluit terugkwam. En Cunegonda drong zo sterk op een bruiloft aan dat hij zijn woord wel moest houden. Hij vroeg Pangloss, Martin en de trouwe Cacambo om raad. Pangloss schreef een mooie verhandeling waarin hij bewees dat de baron geen enkel recht op zijn zuster kon laten gelden en dat zij volgens alle wetten van het Rijk Candide met de linkerhand mocht huwen. Martin kwam tot de conclusie dat ze de baron maar in zee moesten gooien. Cacambo stelde voor hem terug te brengen naar de galeien, waar hij eerst had gezeten, als een soort van slaaf, zodat de Levantijnse schipper hem bij de eerste de beste gelegenheid met een ander schip naar Rome kon sturen om hem af te leveren bij Pater Generaal. Dat vonden ze een uitstekend idee. Einde citaat. Dus wat gebeurt hier? op een gegeven moment, Kunigunda, Candide wil met Kunigunda trouwen. Ja, hij wil het niet echt, maar ja, hij gaat het toch wel doen. En de baron waar hiervan wordt gesproken, dat is de broer van Kunigunda, die nu baron is geworden, want zijn vader is vermoord. Maar Kunigunda en haar broer leven nog en die broer wil eigenlijk niet dat ze trouwen. Nou, dan zoekt ze dus een middel om van hem af te komen. Pangloss schrijft dus een hele mooie verhandeling. Maar ja, daar heb je helemaal niks aan. Martin wil hem maar overboord gooien. Dus je ziet hier heel duidelijk dat de contrast tussen dat optimistisch deterministisch denken en dat pessimistisch deterministisch denken. En Carcambo doet dan een soort van praktische tussenweg om van hem af te komen, maar niet hem overboord te gooien of iets dergelijks. Dus je ziet hier al drie verschillende houdingen in het leven ontstaan. Maar laten we daar in de analyse verder op terugkomen. Er zit ook een heel duidelijk humoristisch aspect aan het werk. En op een gegeven moment ontmoet ze een, en dat is eigenlijk de eindscène van het boek, ontmoet ze een Turkse man die een tuin bewerkt in plaats van zich bezig te houden met allemaal wetenswaardigheden in de wereld. En daarmee komt Candide ook tot de bekende slotsom van deze novelle. Wij moeten onze tuin bewerken. Einde citaat. Oké, ik had gezegd dat de samenvatting niet eens heel lang hoefde te zijn, maar toch presteer ik het elke keer weer om een lange samenvatting te geven. Maar dat is omdat ik ook een beetje de verschillende aspecten van het verhaal wil uitlichten. Als ik gewoon zou zeggen, Candide leeft op een kasteel, gaat de wereld in, allemaal ellende, aan het eind zegt hij we moeten onze tuin bewerken. Dan is dat toch een beetje onduidelijk welke karakters daarbij een rol spelen. Want dat is altijd ook handig als je een interpretatie van wil geven. Oké, zoals ik had gezegd, dat kasteel dat met die onmogelijke Duitse, ja het is niet echt een Duitse naam, Toender ten Tronk. Dat kasteel, dat is het kasteel waar Candide opgroeit. En het is heel duidelijk dat hij in dat kasteel een bepaalde afstand tot de wereld heeft. Dat de wereld zich wel ergens afspeelt, maar dat hij op een veilige plek in dat kasteel zit. En in dat kasteel zit Pangloss, die alleen maar taal is, die zegt allemaal dingen over de werkelijkheid, zonder daar echt daadwerkelijk aan deel te nemen. Dus Pangloss is door zijn abstractie vervreemd van de wereld. En toch doet hij allemaal uitspraken over de wereld. En dat is precies de spanning die in deze novelle centraal staat. Dus dat we bepaalde uitspraken over de wereld doen, maar dat we tegelijkertijd we niet recht doen aan de realiteit van deze wereld. Want kan het nou inderdaad niet beter dan dat het nu is? Dat is eigenlijk de hele tijd de vraag die terugkeert. Op Suriname bijvoorbeeld komen ze dan een tot slaafgemaakte tegen. En die zegt dan bijvoorbeeld, als we in de suikerfabriek werken en onze vinger in de molen komt, hakken ze onze hand af. Als wij weg willen lopen, dan hakken ze ons been eraf. Dat is me allebei overkomen. Tegen die prijs eten jullie suiker in Europa. Einde citaat. Dus dan kunnen we ons inderdaad afvragen, ja, is dit nou echt de best mogelijke wereld? We richten de wereld ook op een bepaalde manier in. Als we van de best mogelijke wereld spreken, verblinden we ons dan ook niet voor de aspecten die we in de wereld om ons heen hebben? Nou ja, dat soort vragen spelen een belangrijke rol. Martin die heeft daar wel een rake observatie over, dus die pessimistische man, die heeft wel een rake observatie over. Die zegt het volgende op een gegeven moment. Ik weet niet met wat voor weegschaal die Pangloss van jou het lijden van de mens zou wegen, om precies vast te kunnen stellen hoeveel verdriet hij heeft. Einde citaat. En dat is eigenlijk het precieze probleem, want wanneer we zeggen we leven in de best mogelijke wereld, hoe kunnen we bepalen welke wereld het best is? Welke beter is, welke slechter is? Waar hebben we een maatstaf die we daarvoor kunnen gebruiken? Het is onmogelijk eigenlijk als we zeggen dat iets het best is, want ja, er is maar één wereld, dus we kunnen moeilijk deze wereld opeens vergelijken met een andere wereld. Ja, dat zou dan een soort van gedachte-experiment moeten zijn of zoiets. Maar we zijn nu als een soort van bron van Münchhausen die zichzelf uit het moeras aan zijn haar omhoog trekt, wanneer we zeggen van ja, we leven in de best mogelijke wereld. Want ja, wie weet wat het best is? Misschien is er nog wel iets beters mogelijk. Ja, wie bepaalt dat en hoe wordt dat dan bepaald? Dat is eigenlijk wat Martin hier vraagt. En op zich is dat wel een goede vraag, want als we op die manier naar de wereld kijken, hebben we ook een middel in handen om allerlei rampen weg te verklaren. Om onszelf te verblinden voor de realiteit waarin we leven. En dat is het gevaar van de theodicee, wat ik ook al een beetje in de aflevering over Job heb gezegd. Wat ook wel een beetje het gevaar is van een boek van Bregman bijvoorbeeld, De meeste mensen deugen. dat we ons daarachter kunnen verschuilen. Dat we kunnen zeggen, ja, maar ja, de meeste mensen deugen toch. Dus in dat opzicht maakt het ons ook blind voor de problemen van de wereld waarin we leven. Dat heeft Brugman later ook zelf gezegd. Deels ook een beetje teruggekomen op dat idee. Omdat het dus ook als excuus kan worden gebruikt. Maar ja, dat is in Voltaire dus ook al heel snel duidelijk. Dat we dat idee van de beste mogelijke wereld ook als excuus kunnen gebruiken om niet deel te nemen aan deze wereld. En dat komt dus door die bepaalde noodlotsgedachte die erbij zit. Het kan eenmaal niet anders in de beste wereld. Dat een gevaarlijke gedachte is. En wil Voltaire dan laten zien dat het leven eenmaal rampzalig is? Dat er geen geluk in het leven bevalt te behalen? Dat alles kommer en kwel is? Nee, dat denk ik niet. Maar hij wil wel een tegenstelling aanbrengen. Tussen die enerzijds die opvatting van de wereld als best mogelijke wereld. En anderzijds de realiteit van het leven wat soms zwaar kan zijn. Wat soms kwaad kan zijn. Wat soms zelfs ja, bepaalde onrecht in kan zitten. En in dat opzicht is Candide in zijn satirische, ironische vorm een literair hulpmiddel om juist dat contrast uit te werken. En wanneer we dan dit determinisme zouden gaan aanhangen van Pangloss, die dus een beetje een soort van karikatuur van Leibniz en Wolf is, dan verwoordt de aarde tot een rots. Alsof we daar niks aan kunnen doen. De toestand op deze wereld is al helemaal bepaald. En het idee daarbij komt dus de hele tijd van ja, we kunnen aan het gebeurde niks veranderen. Het gebeurt nu helemaal, want zo gebeurt het eenmaal in de best mogelijke wereld. En dat klinkt misschien een beetje vaag, denk je van ja, niemand denkt toch echt zo. Maar aan de andere kant, ik zag laatst Het Water Komt, documentaire serie over de watersnoodramp. Wat ook een verschrikkelijke ramp is in 1953, nou, nu 70 jaar geleden alweer. Maar toch werd daar ook jaren voor gewaarschuwd. Als je die serie kijkt, dan wordt dan uitgelegd. Er werd al jaren voor gewaarschuwd, dit zit eraan te komen, moet beter voor beschermd worden. Maar als we het dan framen in termen van, ja, het is het noodlot geweest, het is ons overkomen, we hebben er niks aan kunnen doen, dan verhullen we ook het aandeel wat we zelf in een ramp kunnen hebben. En ik zag in het nieuws ook van de afgelopen dagen dat in Turkije nu ook kritiek klinkt op het handelen van de regering. Want die breuklijn die daar ligt in dat deel van Turkije, die bouwt de hele tijd die spanning op. Er komt eens in de zoveel tijd een aardbeving, dat kun je voorspellen, maar toch wordt er weinig aan gedaan. Dus die noodlotsgedachte kan ons juist ook in staat stellen om niet te handelen. Om de wereld te laten zoals ze is en te denken van ja, het is nou eenmaal zo. En Voltaire laat je zien dat we in een gebroken wereld leven en dat we beter een alternatief op deze noodlotsgedachte kunnen formuleren. En dat maakt dat idee van een gebroken wereld maakt ook wel duidelijk in dat Eldorado-episode. Dat is best wel een raar intermezzo. Dus in het midden van het boek hebben ze allemaal ellende aan weerszijden. Maar in het midden van het boek heb je opeens Eldorado als beste wereld die er is. Maar juist omdat het een Eldorado is, laat Voltaire zien dat zo'n wereld een Fata Morgana is. Een wereld die in de inbeelding ontstaat. Een droombeeld waar geen enkel mens kan komen uiteindelijk. En de vraag is dus, hoe kunnen we dan wel, als deze wereld ontoegankelijk is, als dit een droomwereld is, een droombeeld is waarin alles vredig en goed gaat, hoe kunnen we dan met een gebroken wereld omgaan? En dan komt dus dat antwoord, dat bekende antwoord op de laatste pagina van het werk, wij moeten onze tuin bewerken. En dit is een beetje een abrupte overgang aan het eind van het werk, wat dat betreft is het niet helemaal, nou ja, niet super goed uitgewerkt, die laatste passages. Maar deze passage, wij moeten onze tuin bewerken, dat is een heel cruciaal idee. En dat is eigenlijk het alternatief wat Voltaire ook biedt op een deterministisch wereldbeeld. Het idee van het bewerken van een tuin. En dus de belangrijke vraag eigenlijk is, hoe moeten we dit begrijpen? En ik heb even wat opgezocht, ik heb een beetje rondgezocht op internet. Kijken van ja, wat zeggen andere mensen hierover? Toen kwam ik een artikel van The School of Life tegen. Die ken je misschien wel van filmpjes op YouTube. Daar geven ze allemaal uitlegfilmpjes over filosofen, schrijvers en dat soort dingen. En Alain de Botton, filosoof, die geeft daar ook het antwoord op deze vraag. Hoe moeten we dit begrijpen? Wij moeten onze tuin bewerken. En hij zegt dat Voltaire ons uitnodigt om ons uit dit leven terug te trekken. En schrijft zelfs over deze tuin het volgende. En dan heb ik dat even vertaald naar het Nederlands. Wil je ooit weer gemoedsrust hebben? Stop dan met jezelf zorgen maken over de mensheid. Wie kan het schelen wat er gebeurt in Constantinopel of met de Groot Mufti? Een Groot Mufti is een geestelijk leider. Dat laatste is een beetje gebaseerd op wat in Candide staat. Maar om eerlijk te zijn vind ik dit een ontzettend slechte interpretatie. Want wat Alain de Botton hier eigenlijk suggereert, is het idee van ja, wil je gemoedsrust hebben, dan moet je je niet zorgen maken om de mensheid. Dan moet je gewoon bezig zijn met je eigen tuin. Moet je je eigen tuin cultiveren. En ja, dan denk ik van ja, is dat nou het doel van het leven om gemoedsrust te hebben? Om ten koste van anderen maar alleen maar bezig te zijn met jezelf. Alsof de uitnodiging van Voltaire hier een vorm van quietisme is, waarin we ons helemaal terugtrekken van de wereld. Helemaal in isolement gaan leven, zodat we maar zelf gemoedsrust hebben of zoiets. Vind ik toch, ja, dat vind ik toch een vrij matige verklaring van dit idee. En verderop lezen we zelfs, en dat heb ik opnieuw vertaald. De melancholische positie is uiteindelijk de enige redelijke positie voor een gebroken mens. Einde citaat. En ik denk eigenlijk niet dat Voltaire dit propageert in dit boek. En het einde van Candide. Dat hij zegt van ja, dit is wat het is. Waarom denkt de Botton dat dan wel? Ja, er zit dan een beetje, het wordt dan een beetje suggereerd aan op de manier waarop hij het Frans daar vertaalt. Want aan het begin van het stuk vertaalt hij het Frans: Il faut cultiver notre jardin. Als je moet je eigen tuin cultiveren. Maar als je het juist vertaalt, er staat il en notre. Dus het is wij moeten onze tuin cultiveren. Dus de tuin is geen eigen project, dat jij je eigen tuin moet cultiveren, maar een gemeenschappelijk project. En Voltaire laat Pangloss ook naar Genesis 2 verwijzen aan het eind van het werk. In Genesis 2 vers 15 lezen we, komt uit de Herziene Statenvertaling. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Einde citaat. En dat is toch wel wonderlijk dat het leven hier in een tuin begint. Dat zien we ook bij Huldeling bijvoorbeeld, die in Daar ik ga een knaap waar schrijft, Nederlandse vertaling. Toen ik een knaap was, toen speelde ik veilig en goed met wat bloeide in de hof en de koelte des hemels speelde met mij. Einde citaat. Dus je hebt al dat idee van, oké, het harmonieuze leven begint in een tuin. En Voltaire wil op de een of andere manier terugkeren naar die tuin. En met het beeld van die tuin ontstaat er een tegenhanger van die gedetermineerde wereld. Die wereld van Pangloss, de wereld van Martin. Maar het gaat juist om onze tuin, een tuin die we delen. Dus wij moeten onze tuin bewerken. Maar de tuin is daarmee een dynamisch geheel. En een tuin vraagt om voortdurend onderhoud. Dus als we een tuin hebben en we laten onkruid groeien, dan lopen we tegen problemen aan. Want we moeten natuurlijk het onkruid wieden, we moeten de bloemen laten groeien, we moeten nadenken over de indeling van de tuin, maar moeten we niet te lang over nadenken, want dan komen we nooit tot een indeling toe. Dus wat doet dat beeld met een tuin? Het zegt dat het niet zo is dat we helemaal niet moeten nadenken over het leven. Maar het zegt ook dat wanneer we te veel over het leven nadenken, zoals Pangloss dat doet, afstand nemen tot deze tuin, dat dan al het onkruid zal winnen in de tuin en dat we uiteindelijk met een wildernis te maken hebben. Dus we moeten onze tuin cultiveren. En die spanning, dat lijkt een beetje op de spanning ook waar ik in het gesprek met Van Tongeren over heb gehad. Dus de spanning tussen enerzijds wel nadenken over de inrichting van de tuin, nadenken over bijvoorbeeld dat we geen slavernij zouden willen hebben. Dat we niet met een bepaalde prijs voor onze suikers willen betalen. Namelijk prijs van mensenleed en dat soort dingen. Wat eigenlijk vandaag de dag nog steeds een moderne vorm van slavernij is. In bijvoorbeeld de kledingindustrie willen we die prijs wel betalen. Maar anderzijds, als we te veel op afstand gaan staan van deze tuin, dat we dan niet meer actief aan het leven kunnen deelnemen. Dus Voltaire nodigt ons naar mijn idee niet uit om terug te trekken uit de wereld. Maar om op een hernieuwde manier toch deel te nemen aan deze wereld. En dat wordt ook al gesuggereerd in de ondertitel van het werk. De ondertitel van het werk is, de volledige titel van het werk eigenlijk is Candide of het optimisme. Dus die toevoeging of het optimisme is ook aan toegevoegd. Voltaire vernietigt eigenlijk het naïeve optimisme van Pangloss. Maar het betekent niet dat hij dan opeens een pessimistisch wereldbeeld propageert, maar dat hij ons wil laten kijken naar de mogelijkheden die we wel hebben. Dat we niet de wereld denken in termen van een rotsen, die allemaal vastgelegd zijn waar we niks mee te maken hebben. Maar dat we kijken naar een dynamisch geheel waar wij toch ons aandeel in kunnen hebben. Dus het is een optimisme dat, in het zicht van het leed van de wereld, toch de handen uit de mouwen steekt in de hoop dit leed te kunnen verzachten. En toch heeft dat idee van de tuin heeft natuurlijk ook wel dat aspect dat het erom gaat om een plekje te vinden waar jij iets kan toevoegen. En in het nawoord van Bij Candide schrijft Hans van Pinksteren wel een mooi voorbeeld van hoe Voltaire dat dan uiteindelijk zelf in de praktijk heeft gebracht. Hij schrijft namelijk: Voltaire brengt zijn gezegde, Il faut cultiver notre jardin, de laatste 20 jaar van zijn leven, na de voltooiing van Candide, meer dan ooit in de praktijk. De werkdrift die hij ontplooit op het landgoed Vernet, dat hij in 1759 heeft gekocht, is ongelooflijk. Uit de verhalen van ooggetuigen blijkt hoe door zijn toedoen het levensniveau van de behoeftige bevolking drastisch wordt verhoogd. Hij zorgt dat er behoorlijke huizen voor de arbeiders komen, bevordert de landbouw door het ontginnen van gronden en de drooglegging van de moeras. Hij zet een zijdefabriekje en een horlogefabriekje op. Einde citaat. Dus je ziet dat Voltaire hier ook in zijn eigen wereld, in zijn context, het landgoed Vernet, dat hij daar ook probeert uiting te geven aan dit idee van het cultiveren van de tuin, die hij dus deelt met de mensen om hem heen. En daarmee is het verhaal van Voltaire niet echt uiteindelijk een pessimistisch verhaal of een melancholisch verhaal of een quietistisch verhaal, zoals Alain de Botton zegt, maar een verhaal van hoop. Want wat is hoop? Wanneer kunnen we hopen? Wanneer we zicht houden op mogelijkheden. En wanneer er geen mogelijkheid meer is, dan vervaagt die hoop ook. Zoals je in een depressie eigenlijk geen mogelijkheden meer ziet. Alles lijkt vast, alles lijkt donker te worden, lijkt geen uitweg meer te zijn. En dan vervaagt de hoop ook. En zelfs het optimistisch determinisme van Pangloss biedt geen hoop, want ook daar ligt alles vast. Dan komen we toch ook uiteindelijk wel bij wat ik aan het begin van de aflevering mee ben begonnen met de aardbeving in Turkije. Waar hoop en vertwijfeling ook elkaar voortdurend afwisselen. Ja, je ziet dan verschillende beelden langskomen. Aan de ene kant een hoopvolle beeld van een kind dat toch uit onder het pijn tevoorschijn wordt gehaald. En aan de andere kant, nou ja, ja het verschrikkelijke beeld van een man die vertelt dat zijn zus dan nog ergens ligt waar ze niet bij kunnen komen. En als ik dat dan zie, dan rijst die vraag dus op hoe kunnen we dan op dit nieuws reageren. En het zou ons niet moeten oproepen om ons te verschuilen achter een bepaald wereldbeeld. Dat bijvoorbeeld wat Pangloss kan doen, dat hij zich verschuilt achter een bepaald idee. En daarmee dus ook niet hoeft deel te nemen aan het leed. Dat hij daarmee niet iets hoeft te doen, want ja, zo gaat het nu helemaal. Maar het roept ons juist op om in de geest van Voltaire, wat hij dus zegt, om de tuin die we samen moeten onderhouden te cultiveren. En dan is het onrecht wat er in deze wereld is, is ook het onkruid in deze tuin. En dat onkruid blijft woekeren natuurlijk, dat blijft maar opkomen, dat zal nooit stoppen. Hoeveel middelen je ook misschien gebruikt, maar de onkruid blijft altijd terugkomen. En dan is het toch juist aan ons om dat weer weg te halen. En dan worden we uitgenodigd om in die wereld, waar misschien soms zoveel onkruid lijkt te zijn, dat er geen hoop meer is, dat alles verduisterd wordt, om dat onkruid toch gezamenlijk weer weg te halen en hoop te brengen. En dan komt het idee van, ja, kunnen wij dan fysiek hoop brengen? Nee, niet altijd. Soms is het leed zo ver op afstand, zoals vandaag de dag in Turkije en Syrië. Het leed zo ver op afstand dat, ja, nou ja, je kan met heel Nederland daarheen gaan, maar dat lost ook niet zoveel op. Het leed is soms te ver weg daarvoor. Betekent dat wij dan niks hoeven te doen, dat we onze handen ervan af kunnen houden? Nee, maar we kunnen wel onze bijdrage leveren. En ja, hoe willen we dan onze bijdrage leveren? Door bijvoorbeeld komende week mee te doen aan Giro 555. Ja, nou ja, ik merk dat ik niet zoveel meer te zeggen heb eigenlijk na dit. Dus laat het gewoon hierbij houden. De afsluiting, die kennen jullie allemaal wel. Luister daarvoor maar een andere aflevering. Daar heb ik... Ja, nou ja, daar ga ik nu niets over zeggen, maar dus toch die laatste vraag, om wel ter afsluiting met die vraag af te sluiten. Help jij mee om onze tuin te cultiveren?